Een hele goeiemorgen allemaal. Geweldig om zoveel van jullie hier te zien. Familie, vrienden die meegekomen zijn. Fantastisch om hier getuige van te mogen zijn. En voor mij om hier iets te mogen delen. Een mooi lied wat we net zongen. Wat wel aansluit bij waar ik het met jullie over wil hebben. Ik heb besloten hem te volgen en keer niet terug. Hij is genoeg voor mij. Het is een geweldige getuigenis. Te mogen zingen. Dat je hebt besloten dat je Jezus wil volgen. Dat het oude voorbij is. En dat er gewoon iets nieuws komt. Ik keer niet terug, ik volg hem. Nou, waar ik het vanmorgen over wil hebben, heb ik voor mezelf boven gezet. Tegen de stroom in. En als we tegen de stroom in zwemmen of wandelen of varen of roeien, dan is dat hard werk. Eigenlijk is het haast geen doen. Weet je, het is altijd makkelijker om met die stroom mee te gaan. De weg van de minste weerstand klinkt altijd het meest aantrekkelijk, maar het is het niet altijd. Tegen de stroom ingaan is natuurlijk ook een uitdrukking voor mensen die niet zomaar doen wat normaal lijkt. Niet met de massa meegaan. Vragen durven stellen. Grenzen aangeven. Eigenlijk duidelijk maken waar je voor staat. Wat het dan ook is. Er kunnen mensen zijn die maatschappij kritisch zijn. Mensen die niet klakkeloos aannemen wat de media ons voorschotelt. Mensen die gewoon anders in het leven staan. We kennen er allemaal wel een paar. Maar ook als volgeling van Jezus gaan we tegen de stroom in op heel veel gebied. Als wij zeggen, ik heb besloten om hem te volgen, dan betekent dat we niet meer in alles meegaan. Niet omdat we nou zo nodig anders willen zijn om anders te zijn. Dat willen de meesten van ons niet. Maar omdat we geloven dat te midden van de chaos in deze wereld de boodschap van de Bijbel hoop biedt en perspectief geeft. We geloven in een God die liefde is. We geloven in een God die genade schenkt. En ik denk dat de meesten van ons die hier zitten en Jezus hebben leren kennen, daarvan kunnen getuigen dat het werkelijk zo is. God is liefde. En hij wil ons door Jezus gewoon een splinternieuw leven geven. Weg met alles wat geweest is. En die liefde van God, die wordt zichtbaar in zijn Zoon Jezus Christus. Als je in hem gelooft, ontvang je een nieuw leven. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is wat anders. Je hebt een nieuwe identiteit en dus ben je anders. Dat is hoe het werkt. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel geweldig mooi. Het is uitdagend, het is inspirerend. En misschien maakt het anderen wel een beetje jaloers dat ze denken, wat heb jij wat ik niet heb? Waarom is er hoop als er zoveel hopeloosheid in deze wereld is? Waar hou je aan vast als er niets lijkt om je aan vast te houden? Maar ja, hoe werkt dat in het leven van alle dag? Nou, een oude bekende uit de Bijbel is wat dat betreft een bron van inspiratie voor mij. Hij leefde meer dan 2500 jaar geleden, maar waarin hij leefde en hoe hij leefde is gewoon superactueel. Het gaat over Daniël. Daniël die was op een gegeven moment topfunctionaris in dat enorme Babylonische Rijk. Het begint ermee als vier vrienden van goede komaf uit Israël gehaald worden om te dienen in een vreemd land met totaal andere normen en waarden. Een andere cultuur en een andere godsdienst waarin geen ruimte is voor de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, de God die zij kende en de God die zij diende, die vier vrienden. Ze komen in het paleis van de koning, die op dat moment een van de machtigste mannen op aarde is. Sommigen zouden zeggen, wauw, dat is een buitenkansje, daar kun je carrière maken. Zij zijn uitgekozen van al die mensen daar in Israël om te komen dienen aan het hof van die geweldige wereldheerser. Maar voor hun was dat niet zo heel erg vanzelfsprekend. Want bij aankomst kiezen zij er eigenlijk direct voor om tegen die stroom in te gaan. Om niet zomaar klakkeloos alles aan te nemen wat daar gebeurt. En je zou kunnen zeggen, ze gaan een 10-day food challenge aan. Ze worden Ze krijgen die beste gerechten aangeboden. Ze zijn daar aan het hof. Ze hebben daar elke dag hebben ze een buffet. Ze kunnen kiezen uit alles wat ze willen. Maar ze zeggen, wij zijn anders. We staan anders in de zaak. En dat is niet omdat ze dat niet allemaal willen eten. Maar om duidelijk te maken, dit is niet wat God van ons vraagt. En dan zeggen ze, wij willen 10 dagen alleen groente en fruit en zulke soort dingen eten. En als we er slechter uitzien, dan zullen we ons aanpassen. Als we er beter uitzien, dan willen we dat graag zo houden. Nou, dan staat er, als je in Daniël 1 leest, dat God zegende die 4 vrienden met kennis, verstand en wijsheid. Want na 10 dagen zien ze er zelfs beter uit dan de rest. Ze zijn erop vooruit gegaan. In vers 20 zegt het, ze zijn 10 keer beter dan alle andere wijze mannen in het koninkrijk. Het had ze goed gedaan. Nou, lag dat aan die worteltjes en die komkommetjes en die smoothies die ze misschien op hadden? Dat denk ik niet, want het lag aan het feit dat ze zich in hun hart voornamen om God te dienen. En om niet mee te gaan met de grillen van het Babylonische Rijk. Dat was voor hun tegen die stroom ingaan. Ze wilden niet hetzelfde zijn. Nou, nu slaan we een heel stuk geschiedenis over. We zijn heel wat gebeurtenissen verder. We zijn heel wat jaren verder. We zijn een koning verder. Daniël is een heel stuk ouder. En dan pakken we de draad op in Daniël hoofdstuk 5. Dan is er een feest. Koning Belshazzar hebben we op dat moment. En die geeft een geweldig feest. Nou, je zou je iets voor kunnen stellen bij die soorten feest die ze daar geven. En dan tijdens dat feest is er een hand die op de muur schrijft. Nou, je kunt je voorstellen dat ze zich rotschrikken. Dat staat ook daar. Van die Belshazzar, de gelaatskleur veranderde van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Hij wist niet wat hem overkwam. Je kunt je er iets bij voorstellen hoe hij daar die muur stond te kijken. Ze hadden geen idee wat betekende wat daar stond. Totdat er iemand is die aan Daniël denkt. Hoofdstuk 5, vers 12. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom werd hij aangesteld door uw vader, koning Nebukadnezar. Want, en dan vers 12, er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen in hem gevonden. Er werd een uitzonderlijke geest in Daniël gevonden. Nou, diegene die dat zei, die kon dat alleen maar associëren met hoe zij de dingen ervoeren. De geest van de goden is in hem. Wat ze niet wist, dat de geest van de levende God in hem was. En dat maakt hem anders van de rest. Nou, Daniël wordt erbij gehaald. En dan klapt uiteindelijk dat feestje als een zeepbel uit elkaar. Koning, er staat daar op het scherm dat u te licht bevonden bent. Hij wordt gedood, het rijk wordt overgenomen en het wordt één groot drama daarna. Daniël, die kwam daar op dat feest. Je kunt je voorstellen dat hij ook even dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Maar de geest van God was in hem. En hij durfde er tegen in te gaan en hij vertelde de woorden van God. Het waren niet zijn eigen woorden, het ging niet om hem, het ging niet op zijn boodschap. Het ging niet om wat hij dacht van koning Belshazzar, het ging erom wat God dacht van koning Belshazzar. Nou, hij ging tegen de stroom van de heersende cultuur in, ook op dat moment. Dan lezen we verder en dan komen we bij hoofdstuk 6. En dan heeft hij het uiteindelijk geschopt tot rijksbestuurder van het land. Hij is een van de 3 topambtenaren van de koning. En dan lezen we nogmaals dat er in Daniël een uitzonderlijke geest is. Als je die woorden onthoudt, dan is dat al ontzettend mooi. Daniël kende God, hij leefde met God en Gods geest was in hem. Dat maakte hem tot wie hij was. Het verhaal waar we eventjes iets uitgebreider naar kijken, is actueel. Het is overbekend, want wie associeert Daniël niet met de leeuwenkuil? In kinderbijbels vind je plaatjes van Daniël die blije leeuwen knuffelt in een diepe put. Maar zo vrolijk was het natuurlijk allemaal niet. Het was een heel andere gebeurtenis. Daniël die had dus een uitzonderlijke geest. Waarin werd dat zichtbaar bij Daniël? 4 dingen om even te noemen. Hij had een toegewijde levensstijl. Dat merkte we al toen hij dat hele buffet voor zich zag en met zijn vrienden zei, wij gaan groente eten. Een krachtig getuigenis, dat is het tweede. Compromisloze keuzes en een volledig vertrouwen op God. We zullen zien waar dat toe leidt. Hoop voor de volken. En daar komen we nog op. Dat is die eerste, een toegewijde levensstijl. We gaan een paar versen lezen uit hoofdstuk 6 van Daniël. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Nou, Darius wordt koning en de bezem gaat er doorheen. Dat gebeurt wel vaker met nieuwe bestuurders. Reorganisatie, andere structuur, andere aanpak. Hij stelt 120 stadhouders aan en daarboven drie rijksbestuurders. En dan doet hij dat, zo lezen we, zodat hij niet benadeeld wordt. Hij wil de corruptie voorkomen en zorgen dat hij er beter van werd. Daniël is een van die drie rijksbestuurders en Darius die ziet in hem een betrouwbare, toegewijde bestuurder. Dus in moraal en ethiek steekt hij met kop en schouders uit boven de rest. En daarom overweegt de koning zelfs om hem daar nog weer bovenaan te stellen. Dat hij dus net onder de koning zou zijn. Nou, gedreven door jaloezie proberen die collega's van Daniël hem te pakken te nemen. Maar zo lezen we, als we verder lezen, ze kunnen niets verkeerds vinden in het leven of in het werkethiek van die Daniël. Hij is toegewijd aan God, maar hij is ook toegewijd aan de koning. Nou, dat is pas tegen de stroom ingaan, want ik denk dat er heel wat bestuurders zijn toen en nu die vallen voor de mogelijkheid om dingen naar eigen hand te zetten. We weten niet altijd wat er werkelijk achter de schermen gebeurt. Ik las deze week dat de drie fractievoorzitters van de drie christelijke partijen het meeste vertrouwen genieten. Dat vind ik geweldig mooi. Dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe het leven van Daniël was. Ook wij kunnen gewoon door onze levensstijl laten zien dat we volgelingen van Jezus zijn. We willen Jezus volgen en dat heeft consequenties voor hoe we bepaalde dingen wel of niet doen. Niet omdat het moet, we moeten geen dingen. Het zijn niet, nu mag dit niet meer en dit mag wel. Maar gewoon omdat het beter is. Het is mooier. Het is waardevoller. En als dat opvalt bij anderen, dan is dat geweldig mooi. Als wij Jezus kennen en hem volgen, dan heeft dat consequenties. En dat wordt gezien. Nou, het tweede is een krachtig getuigenis van Daniël. Die collega's, die willen dus van Daniël af. Hij is in niets corrupt en dus gaan zij op zoek naar wat beweegt Daniël. Waarom doet hij wat hij doet? Wat zit daar nu eigenlijk achter? Wat maakt hem anders van ons? Wat motiveert hem? En ze komen tot de conclusie dat het enige wat overblijft is hem aan te vallen op zijn godsdienst. En dat klopte. Daniël 6, vers 6. We moeten iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Als dat lukt, dan kunnen we hem te pakken nemen. Ze merken dat hij volledig toegewijd is aan de God die hij dient. En dus komen ze met een wetsvoorstel. Niemand mag de komende 30 dagen een verzoek indienen bij welk mens of welke God dan ook. Nou, is drie keer per dag bidden geen godgegeven wet waaraan de Joden zich moesten houden. Maar het was een geestelijke discipline in het leven van Daniël. Hij verlangde ernaar om de dingen die hij deed met God te delen. Om in relatie met hem te staan. En dus bad hij drie keer per dag. En zij kenden Daniël blijkbaar voldoende om te weten dat hij hier geen veranderingen aan zou brengen. Zelfs niet voor een maand. Als er dus vervolgens een koninklijk besluit genomen wordt, eigenlijk geïnspireerd door een bedriegelijk voorstel van een stel corrupte leiders, dan is de keus voor Daniël heel eenvoudig. Omdat hij trouw wil blijven aan de God die hij dient. Ik laat me niet leiden door wat zij willen. Ik laat me leiden door mijn relatie met God. Hij is dus een krachtig getuigenis. Nou, dan lezen we hoofdstuk 6, vers 11 en 12. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Hij had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Mooi hè, zoals dat daar staat. Hij liet zich niet leiden door wat daar gebeurde. Dus Het derde wat we zien is dat hij compromisloze keuzes maakte. Hij had boos kunnen worden. Hij had verbitterd kunnen zijn op zijn collega's. Die waren uit op zijn dood. Een compromis zou eenvoudig gemaakt zijn, toch? Het ging tenslotte maar om 30 dagen. Hij had de luiken kunnen sluiten. Ja, dus daar specifiek bij dat die luiken open waren. Hij had het kunnen beperken tot een gebed voor het slapen gaan of bij het wakker worden. Gewoon even dat niemand het ziet. Maar bij hem geen twijfel, geen angst, geen overleg, geen compromissen. Hij richtte zijn hart tot God zoals hij voordien had gedaan. Wat bidt hij dan? Hij bad en smeekte voor genade voor het aangezicht van God. Hij bad voor genade. God, wees genadig. Ik denk dat hij niet eens zozeer bad voor genade voor zichzelf, maar genade voor die leiders, genade voor zijn collega's, genade voor de koning, genade voor de mensen om hem heen. God, wees genadig. Toon uw liefde. Het gaat niet om mij, het gaat erom dat u de eer krijgt. Dat was Daniël. Hij bad en smeekte voor genade. Zijn relatie met God was belangrijker dan zijn carrière bij de koning. En zijn relatie met God hield hem vast. Zijn geestelijk welzijn was hem vele malen kostbaarder dan de voorspoed die hem toekwam door zijn functie. Wauw, wat een geweldig voorbeeld. En weet je, hij staat misschien ergens hoog. Wij staan waar wij staan. Wij leven waar wij leven. Maar hij is daarin een geweldig voorbeeld voor ons. Maar er is meer aan de hand, en het is belangrijk dat we dat begrijpen, dan een probleem met vervelende collega's. Daar hebben misschien de meeste van ons wel eens mee te maken. Die van een eerlijke, betrouwbare, wijze, hardwerkende man af willen. Want dat is toch niet logisch? Hij is eerlijk, ze weten waar ze aan toe zijn bij Daniël. Ze kunnen hem wat toevertrouwen en toch willen ze van hem af. Dus is er meer gaande. En het is belangrijk dat we ons hier zelf ook aan herinneren. Paulus die legt uit hoe dat zit aan de gemeente in Efeze. Paulus die zegt op een gegeven moment in die brief, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. We hebben de strijd dus niet tegen mensen. Maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wij strijden niet tegen mensen, zegt hij. Het klinkt misschien vaag om te horen dat er hemelse gewesten zijn, maar dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is meer dan wat wij kunnen zien. Het is de God die wij dienen, de God in de hemel. Er is een hemels, zoals dat genoemd wordt, die hemelse gewesten, die onzichtbare wereld. En wij moeten ons er regelmatig aan herinneren dat we verwikkeld zijn in een strijd die niet gestreden wordt tussen mensen onderling, maar die plaatsvindt in die hemelse gewesten, zoals dat genoemd wordt. En net als Daniël zullen ook wij wel eens geconfronteerd worden met ingewikkelde keuzes. Volg ik Jezus of ga ik met de rest mee? Nou, we zijn hier getuigen van een doop straks. Drie jongeren die zich laten dopen, fantastisch. En dat is een keus, dat is anders dan de meeste anderen om ons heen zouden doen. Je laat ermee zien, ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dat betekent een andere keuze, een ander leven. En dat leidt er soms toe dat we andere dingen doen dan de rest om ons heen. Nou mag Daniël jullie en ons inspireren om vasthoudend te zijn in dat geloofsleven, in die keuze die je gemaakt hebt. Levend vanuit de overwinning die reeds behaald is. Dat staat in Romeinen 8. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem, door Jezus, die ons lief gehad heeft. Laten zien met die doop. Ik weet, Jezus die houdt geweldig veel van mij. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En nu wil ik met hem leven. Hij heeft voor mij gekozen. Ik mag voor hem kiezen. Hij geeft mij kracht. Hij heeft die overwinning behaald. Ik heb leven omdat hij eerst voor mij gestorven is. Hij is opgestaan uit de dood en dus mag ik dat nieuwe leven leiden. Dat biedt hoop. Hij heeft die overwinning behaald. En daarom zijn wij meer dan overwinnaars. Ook als het wel eens ingewikkeld is in dit leven. Daniël kende God en hij vertrouwde op hem. En dat hielp hem om geen compromissen te sluiten. Hij werkte voor een tijdelijk goddeloos aards koninkrijk, maar hij was ambassadeur van een Gods eeuwige koninkrijk. Zo werd Gods heerschappij zichtbaar in en door het leven van Daniël. We hoeven ons niet af te zonderen, net als Daniël. Hij was waar hij geplaatst was en hij diende God. Dien God daar waar je bent, daar waar je geplaatst bent. Dan wordt het zichtbaar. Nou, de laatste, volledig vertrouwen op God. Omdat Daniël ook dit overwinnaarsleven leidde, kon hij, hoe gek het ook klinkt, met vertrouwen naar die leeuwenkuil toe. Ik denk dat zijn vertrouwen hetzelfde geweest moest zijn als die van zijn drie vrienden. Toen zij op het punt stonden om in een vurig hete overgeworpen te worden, omdat ze niet wilden buigen voor het beeld van koning Nebukadnezar. Echt een gigabeeld waarvan de koning vond dat iedereen daarvoor moest buigen. Dan worden ze naar voren gehaald en zij getuigen tegenover Nebukadnezar. En dit is wat die drie vrienden zeggen, dat was al eerder gebeurd. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit die brandende oven, en zo niet, wij zullen uw goden niet vereren en het beeld niet aanbidden. Het vertrouwen van Daniël en zijn vrienden zat hem niet in de verlossing die God schenkt altijd uit penibele situaties, maar in wie hij is en in zijn soevereine wil. Zij wisten zich volledig afhankelijk van hem. Dat vertrouwen, dat is altijd goed. Daarin worden we nooit teleurgesteld. Ook als het wel eens een beetje anders loopt. Nou, dan lezen we verder. En dan die koning, die probeert, als die erachter komt, dat dus die collega's van Daniël ertussen hebben willen nemen, en dat hij dus gedood moet worden, omdat hij bleef bidden en niet alleen maar zijn verzoeken tot koning Darius richtte, dan weet hij van ja, verdraaid, ik heb mijn handtekening hieronder gezet. Het is verzegeld, het is een wet van Mede en Perzen, het moet gebeuren. Nou heb ik er zelf voor gezorgd dat Daniël in die leeuwenkuil terechtkomt. Hij probeert er alles aan te doen om het te voorkomen. Die mannen die gaan naar de koning en die zeggen, ja, maar u weet, als je handtekening eronder staat, dan moet het gebeuren. Er is geen ontkomen aan, zelfs niet voor de koning. Dus uiteindelijk moet hij besluiten om Daniël in die leeuwenkuil te gooien. Vers 17. Er staat, toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Nou luister, de koning nam het woord en zei tegen Daniël, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Darius, die getuigt tegen Daniël, hou goede moed jongen, het komt goed, bij die leeuwenkuil. Dat moet hij gehoord hebben van Daniël, hoe zou hij het anders weten? Daniël moet ervan getuigd hebben, ik dien de enige levende God, ik vertrouw op hem. Welke leeuw daar dan ook zit, wat er dan ook gebeurt in mijn leven, ik hou vast aan hem. Nou, en dan vervolgens ligt die koning de hele nacht wakker. Kan ik me iets bij voorstellen? Wat heeft hij liggen malen in zijn bed? Niets hielp. Het eerste wat de koning de volgende ochtend doet, is naar de kuil rennen en vragen, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Je zou kunnen denken, hoe kun je in vredesnaam die vraag stellen? Hij kende die leeuwen, hij wist wat er met anderen was gebeurd daar in die leeuwenkuil. En toch kan hij niet wachten tot het licht wordt om naar die kuil te rennen. En te denken, misschien leeft hij nog wel. Heeft hij u kunnen redden? Ja, Daniël leeft nog. Ongelooflijk wat we daar zien gebeuren. Hij heeft op God vertrouwd. Nou, dan volgt er een nieuw bevel van koning Darius. Alleen de God van Daniël mag aanbeden worden. Dit is wat hij zegt, hè? Die koning Darius, die dus eigenlijk alleen door Daniël de echte, enige, ware, levende God had leren kennen. Hij diende zijn goden, hij was opgegroeid in zijn cultuur, maar hier leert hij Daniël kennen, die God vereert, en dan is dit wat hij zegt, nadat Daniël levend uit die kuil getrokken is. Dan geeft hij een bevel voor het hele volk, en dan zegt hij in dat bevel, hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet ten gronde. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Wauw. Hij wist, aan mijn leven komt een einde. Aan mijn koninkrijk komt een einde. We weten niet wat hierna gaat gebeuren, maar we weten wel dat het koninkrijk van de God die Daniël dient een eeuwig koninkrijk is. Dien hem en volg hem. Wat een geweldig getuigenis. Dus dat getuigenis van Daniël maakt duidelijk dat we als volgelingen van Jezus ons niet af hoeven te zonderen, maar dat we gewoon te midden van de mensen om ons heen kunnen staan, in de samenleving kunnen leven, maar zonder compromissen te sluiten. En dat betekent tegen de stroom ingaan. Dat betekent een ander leven. Niet als moraalridders, maar gewoon als vertegenwoordigers van een ander koninkrijk. Daniel als topambtenaar. Nehemia als sommelier. Hij was schenker van de koning. Jozef in de gevangenis. Jij en ik allemaal op onze eigen plek. Niet omdat we zo goed zijn, maar omdat wij, net als Daniel, een uitzonderlijke geest in ons hebben als we Jezus Christus kennen. Jezus heeft gezegd, ik laat je niet alleen achter. Je hoeft het allemaal niet zelf op te lossen. Ik schenk je mijn Heilige Geest. En als wij Christus vertegenwoordigen in onze samenleving, daar waar we zijn, dan kunnen we belazerd worden of op het punt staan verscheurd te worden door leeuwen, wat het dan ook is. Maar dan rust Gods zegen en bescherming op ons leven, zodat we door ons heen dat koninkrijk zichtbaar mogen maken. Dat is wat er gebeurt. Paulus die zegt tegen Timotheus, Timotheus was nog een jonge kerel, en die zegt tegen Timotheus, God heeft ons geen geest van vreesachtigheid gegeven, een geest waarin we bang hoeven te zijn, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dat is die uitzonderlijke geest die in ons is. En wees zo een instrument in Gods hand voor de verspreiding van hoop, voor de volken, voor de mensen om ons heen, je vrienden, je vriendinnen, daar waar jij bent. Mag je tot zegen zijn, omdat we Jezus hebben leren kennen. Daar mogen we getuigen van zijn bij degene die gedoopt worden. Daar mag je zelf van getuigen. En het mag mijn gebed zijn, dat gewoon velen, te midden van alles wat er gaande is in deze wereld, mogen zien dat er een koninkrijk is dat stand houdt, dat God regeert en dat Jezus Christus geweldig veel van ons houdt. Mag ik nog met jullie danken? Heren, dank u voor wie u bent. Dank u voor uw liefde. Dank u, Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven. Dat u voor ons bent gestorven, dat u opgestaan bent uit de dood. Dat dat alles verandert. Jullie bidden, Heren. Als je hier zit en je misschien denkt, weet je, hier heb ik echt nog nooit van gehoord. Dit is allemaal nieuw. Dit is allemaal een beetje vreemd, dat ze allemaal zomaar kunnen. Maar ik wil bidden dat je Jezus liefde zult ervaren. Dat is het allermooiste wat er is. Ik wil bidden, Heere God, dat u genadig bent, zoals Daniel dat ook bad. Ik wil bidden, Heere, dat u ons kracht geeft om tegen die stroom in te gaan, om anders te zijn. Niet omdat we het willen, maar omdat we u volgen. Tegen die stroom in. En daardoorheen mag zichtbaar worden wie u bent. Wilt u ons helpen? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons kracht schenken? Elke dag weer. Dank u voor de hoop die er is in u. Halleluja. Amen.
Teren met een nieuw leven. En daar is ook koffie. Hele fijne zondag.